Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, gemeente, Psalm 65, het eerste vers, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. 65 vers 1. Kerk de eeuwenbelijdenis van het algemeen onvertwijfeld christelijk geloof. En laten we daarna zingen uit Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het zevende van 25, en dan wordt u voorgelezen uit het eerste koningenboek. Het 16e hoofdstuk, het 19e hoofdstuk, vers 1 tot 18. 1 Koningen 19, vanaf vers 1.
En ieder van u spreekt met mijn in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten we ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, een vergeving der zonden en wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had en alle die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doe mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil en kwam te Beerseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn, een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve en zeide: het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op en eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op een kolen gebakken, een fles met water, alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heeren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door de kracht dezelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hen: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Israëlieten, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: gaat uit en staat op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was niet in de wind. En na deze een wind de aardbeving. En de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Israëlieten, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hen: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en gaat daarin en zalf Hazael, de koning van Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij de profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard tot Hazael omkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu omkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000 alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft.
Wanneer we het aangezicht van de Heere zoeken en zijn zegen bidden, bij de bediening van het woord willen we ook gedenken aan broeder N.A. Kranendonk van het fruit die vanmorgen thuis onwel werd en naar het Icacia ziekenhuis gebracht is voor verder onderzoek. We willen samen bidden. Andermaal, Heren, mogen we op deze rustdag samenkomen naar uw gebod om de Sabbatdag te gedenken, om terug te roepen naar uw heilige instellingen, gegeven in het hart van hem en haar die u aan het hoofd van het menselijk geslacht had gezet. En daarom konden ze zelfs terstond naar de val, niet anders dan naar dat gebod, die ingeschreven wet, luisteren en vol verwondering hun knieën buigen, dat er nog een plaats van gebed was buiten het paradijs, en dat ze dat mochten gaan doen toen u hen hebt gezegend in dagen van voorspoed, toen de kinderzegen kwam, en tegelijkertijd ook in dagen van tegenspoed, toen daar die eerste broedermoord was. Wij kunnen het, Heere, niet anders dan met zoveel anderen die in deze wereld dat leed hebben ervaren, wat dat is, omdat vlees niet kan missen, laat staan dat de geest kan missen, als ze alleen zijn komen te staan, soms na een ziekbed, of dat u onze weg zo bepaald hebt in het leven, en als het voorgeslacht ons ontvallen is, maar zeker als u hen die na ons zijn gekomen hebt weggenomen uit dit leven. Wat een moeite en verdriet. En dan nochtans, Heere, hebt het ons voorgehouden dat als we in u de Heere begrepen zijn, dat u daar een mens voor hebt geschapen. Heer in beginsel en straks voor eeuwig uw grote naam te mogen erkennen. Maar als we nog voortleven en onbekeerd zijn, als onze jongens en meisjes nog geen nieuw hart hebben, zou het ze willen schenken, Heere. Zegen daartoe het onderwijs op de scholen, in de gezinnen, ook de scholen hier ter plaatse, zij die ze mogen onderwijzen. En als er bijzondere zorg is, omdat de kinderen bijzondere zorg nodig hebben, geeft u wijsheid op wat er in de gesprekken adviezen gegeven mogen worden, als ouders hun zorg en hun nood bij u mogen brengen, en zo menigmaal niet een weg gezien wordt bij de mens vandaan. Heere, betoont u toch dat u weet waar we wonen, en dat u zou willen werken in de lijn van de geslachten, en zo de gemeente willen bouwen. Daarom vragen we, Heere, voor deze middagdienst, wilt u ook geven dat het gedeelte wat gelezen is voor onze jongens en meisjes begrijpbaar mag zijn, en dat ze de God van Elia mogen zoeken. U, die eenmaal gesproken hebt op die berg der verheerlijking van hem en met hem over het lijden wat aanstaande zou zijn, en de gewilligheid hebt gezien op grond waarvan de kerk die boven is kon zalig worden, dat er een gewillige zaligmaker is, en dat voor onwillige zondaren. Schenk het, Heere, als we de kracht van het leven staan en met de bezigheden hebben in deze week een ogenblik mogen zoeken om vrij te nemen. Het zijn menigmaal de gezegende dagen als we mogen samenkomen met de gemeente om voor de tijdelijke en de eeuwige nooddruft te mogen horen dat in de weg van het gebed u de hemel scheurde, en dat jaren later nog wel eens in gedachten mag komen wat op de biddag gebeden werd. En toch, Heer, het gaat verder voor uw kerk. Want als we tot arbeid en de plicht worden geroepen, en de moeite en de zorg vanwege de zonde vele kunnen zijn, misschien zijn er ook wel waar tegenslag is vanwege eigen gezondheid, dat men het werk niet aan kan, of dat er geen werkgelegenheid is, of dat u het hebt gegeven dat we aan het einde van het arbeidsproces staan, en dan die grote vraag of dat goede werk van u wel in ons begonnen is, dat we onze tijd toch niet hebben voorbij laten gaan. Het kan nog, Heere, het is nog het heden der genade. Dat het geven als de avond van het leven gekomen is en we weten niet wanneer dat zal zijn, dan mag het dan ook zijn dat het licht zal wezen. Hoe donker de weg ook van u met ons kan zijn, want gij zijt licht en als u wilt spreken, dan schijnt u bij het licht ook het leven en overvloed, een verlangen om alles wat van deze wereld is, in het licht van de eeuwigheid, straks kwijt te mogen en te kunnen raken, als we in u geborgen zijn. Wilt u het schenken, Heere, dat de prediking vrucht mag brengen? Zoveel jaren als de herder en leraar van het volk mag voorgaan, thuis mag worstelen voor de genadetroon, met de mannenbroederskerkraad op te bezoeken, en als er morgenavond een ledenvergadering zal zijn, wilt u in het midden wezen, Heere, opdat u die roept bij de verkiezing van ambtsdragers, belooft om bekwaammaking te schenken en te zalven als in de weg van u gegaan wordt. Stel, Heere, die arbeid tot zegen. En geeft u dat het mogen zien dat u nog aan onze kerken wilt gedenken. Predikanten die terugtreden vanwege de ouderdom of gebreken, ziekte, Heere, wees ze nabij, herstel ze nog. Maar ook zij die mogen aantreden, geef ze, Heere, die een plaatsje begeren in uw koninkrijk, wijsheid om een gode welbehagelijke keuze te maken. Stoot ze uit in de wijngaard en wilt u het schenken dat ze rovers van de hel mogen zijn en dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Geef getrouwmakende genade op de bezoeken, maar ook in de wereld waar we staan. Om vanuit de liefde van Christus te mogen heenwijzen welke overvloed er is te krijgen bij u alleen. Door het Heere ook in al de andere kerken die in ons vaderland begeren te leven naar de schriften, de belijdenis. Uw kerk wordt zo dun, Heere. Er zijn zoveel plaatsen waar de Satan zijn triomfen heeft, waar de kerkdeuren gesloten worden. Geef dat er geen moedeloosheid zou zijn, maar dat er te meer een roepen mag zijn: bekeer nog, Heer. Het is het laatste van de dagen, breng nog toe. We bidden, Heer, voor al die arbeid die geschieden mag namens de kerken naar buiten toe, soms heel ver weg. De terreinen waar de zending wordt bedreven, laat er middelen mogen zijn en ook mensen door u geroepen en bekwaamd in de dienst van het woord of de dienst van de barmhartigheid. Dat jongeren en ouderen mogen zien dat u uw kerk wilt bouwen wereldwijd. Ook voor uw oude volk Israël, waarvan we weten die nog liggen onder het zegel van uw verkiezing, breng ze toe. En wilt u de boze die met name op het oog heeft om uw volk uit te roeien, geef hem geen plaats, Heere, maar dat het te meer mag brengen bij de troon van uw genade. Geeft u het, Heere, dat wij wereldgrote conferenties willen beleggen, dat het tot heil mag zijn voor uw kerk die vervolgd wordt. Hou ze staande, Heere, en geeft u dat ze het mogen zien, dat ze niet vergeten worden door u. Al kennen we al de namen niet, u kent ze, Heere, die om het evangelie en het getuigenis moeten leiden. We bidden, Heere, voor al die arbeid die geschieden mag. Laat het tot heil zijn, soms heel dichtbij, op onze werkkring, de mensen bij ons in de straat, de mensen die we mogen ontmoeten, in de kring van de bekenden en vrienden. Laat er plaats mogen zijn om te vragen hoe het staat met de welstand van de ziel. En mag er ook een antwoord komen vanuit uw woord, dat we mogen heenwijzen naar het Lam Gods, en dat voor zondaren. En als we het vanavond vragen, doe het ook onder ons. En wees u bij die broeder Kranendonk, die nu in het ziekenhuis ligt, geeft u wijsheid aan artsen, Geeft u blijdzaamheid dat u het beseft dat de knecht van de dood hem heeft gewaarschuwd. Maar mag hij door genade ook u aanroepen in zijn nood. Gedenk alle die hem lief zijn. Wees hem al de ouderen in het midden van de gemeente. Zij die niet meer ter kerke kunnen komen. Ze meeluisteren. Mag er een woord bij zijn. En laten de psalmen die gezongen mogen worden. De liederen aan Maalot zijn. Opdat ze mogen opklimmen tot de troon der genade. En barmhartigheid vinden. En schenk het vanavond in het spreken. En in het luisteren. Dat uw naam zal worden verheerlijkt. Doe het niet om enig goed van ons, maar zie ons aan uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus willen. Amen. Gemeente van middag. Vraagt een klein stukje uit het voorgelezen gedeelte onze aandacht. We hopen wel het gedeelte door te nemen, maar met name wat aan het slot staat van vers 12. Wat er nu mee bedoeld wordt, het suizen van een zachte stilte. Laten we er ook van gaan zingen uit Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Het vijfde, God stilt alom het oorlogen. En het laatste, de Heere, de God der legerscharen. 1, 5 en 6 van Psalm 46. En u krijgt gelegenheid om met uw liefdegave de dienst des Heeren te ondersteunen. Na de prediking willen uit Psalm 62 het vierde vers zingen. Doch gij, mijn ziel, zwijg gode stil. Het vierde van Psalm 62 na de prediking. Soms, gemeente, zijn briefjes een stille getuige. Het overkwam me eens toen ik voor het eerst een begrafenis moest leiden. En in het trouwboekje een briefje werd gevonden. En gezet een gebed. Waar de overledene had opgeschreven wat haar gebed was. Geen praatster. Het overkwam ook van de week. Op bezoek waren bij iemand aan het einde van het gesprek. Een briefje werd gehaald. Wat in de portemonnee van vader was gevonden. Wat zijn vrouw had uitgeknipt. Misschien wel de vriend van oud en jong. Ik heb het niet achterhalen kunnen. Maar ik zal u het eerste en straks ook nog het laatste couplet van dat gedichtje noemen. Mijn liefste heeft niets vrooms gezegd. Toch heeft men haar in het graf gelegd als een wier zielen hen bekoort en door haar stil geloof bekoort. Vraag je af wat zou dat nou betekenen? Het werden mijn gedachten geleid, gemeente, naar wat we hier gelezen hebben in 1 Koningen 19. Een woord waar we wellicht vanuit de prediking mogen zeggen wat dat nu is. Een zachte stilte die suist. We schrijven het, gemeente, bij onze gedachten daarboven. Het suizen van een zachte stilte. Drie punten voor een moedeloos mens. Van een almachtige God. Door een sprekende Christus. Het suizen van een zachte stilte. Voor een moedeloos mens. Van een almachtige God. Door een sprekende Christus. Het verband van de tekstgemeente is bekend. Het is u voorgelezen. En dan ziet u de grote tegenstelling waar onze tekst van spreekt en wat eraan is vooraf was gegaan. Er was totaal geen stilte op dat moment toen dat volk had gejuicht. Ze hadden gekozen. De Heer is God, de Heer is God. En toen zei de profeet, moet je nu dat ook tonen. Dood die profeten van de Baal. Vanwege hun zonde. Dat ze de kinderen Israëls hebben gedood. En nu hun straf van God ontvangen. Dat heeft indruk gemaakt. Als iemand rechtvaardig het oordeel van God moet ondergaan. Dan is de tijd van de genade voorbij. Geen bekering gekomen. Het volk heeft het rechtvaardig oordeel van God uitgevoerd. Wat zal er over gepraat zijn? En niet alleen bij de mensen thuis. Maar het blijkt ook in het koninklijk paleis. Bij koning Agab. Nog vol van verwondering en onder de indruk van dat wonder. Dat de vuur van de hemel gekomen is. Dat een God heeft geantwoord op het gebed van zijn knecht. Maar ook het verschrikkelijke. Dat die 450 profeten van de Baal een welverdiende loon hebben ondergaan. Wie zou niet vrezen? Wie zou niet onder de indruk zijn als God dat rechtvaardige oordeel heeft getoond? Dan kan je toch niet meer praten? Als dat verschrikkelijk is gebeurd en als God dat rechtvaardige oordeel heeft laten zien, het had ook Agab kunnen treffen. En als hij bij zijn vrouw thuis is gekomen en verteld heeft wat er gebeurd is, dan is hij daar blijkbaar zo van onder de indruk dat zijn vrouw dat gezien heeft, Izebel. Waar haar afgoden nu er niet meer zijn. En haar profeten die de altaren van God hadden omgeworpen en de kinderen Gods hadden gedood, dat ze er niet meer op kan steunen. Dat hij godsdienst is afgenomen. En dan wordt zij niet stil. Integendeel zelfs. In de Griekse vertaling van het Oude Testament staat: als jij Elia bent, zal ik tonen dat ik Izebel ben. Je voelt, gemeente, de boosheid. En wat had er nou eigenlijk moeten gebeuren? Daar had toch Elia om gebeden. Of de Heer, niet alleen de harten van die mensen die al die tijd stil hadden gezwegen. Toen hij had geroepen, kies toch heden. En toen pas, toen God met het oordeel kwam, moesten erkennen dat moet gebeuren. Dat hadden we toch ook van Agab verwacht en van Izebel. Elia had het tenminste verwacht. Had hij op gehoopt. Want God had geantwoord door het vuur en het altaar en het water en de stenen zelfs verteerd. Dat altaar was niet meer nodig. Nu zou er weer één altaar zijn in Jeruzalem. En in plaats van dat gebeurt, gemeente, en ze stil hun zonde betreuren, wat zijn we dwaas geweest, Agab. Dat we hier de Baal godsdienst hebben ingevoerd, want er is maar één God. Heeft het getoond. Er moet toch wel een God zijn. In plaats daarvan, gemeente, zorg ervoor dat de boodschap bekend wordt gemaakt bij Elia. Ik ga meten wat er bij Elia is gebeurd, we weten het. Hij had gebeden om regen. En die regen is gekomen. Had u weer een bewijs kunnen zien dat God een horend God is. Maar als die boodschap komt dat Izebel het op zijn leven gemunt heeft, wat doet dan Elia? Knielt hij dan? En zegt u, Heer, tot hiertoe hebt u geholpen. Betoont u toch, Heer, dat u geen half werk doet. En dat u het niet alleen voor uw eer opneemt, maar dat u ook uw kinderen wilt beschermen. Heer, tegen die macht van deze goddeloze vrouw kan ik niet op. Maar toont u dat u sterker bent. Is hij in het gebed, gemeente? Vraagt hij de Heer om raad? Pleit hij op hetgeen wat zo kort geleden dubbel wonder is gebeurd? God hoorde kennelijk en God opende hemel dat er weer regen kwam. Letterlijk de zegen mocht neerdalen op de aarde. We kunnen toch niet anders zeggen dat Elia, als hij dat hoort, goddeloos is. Goddeloos, zegt u. Is het dan niet zo, gemeente? Als je moedeloos bent, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Als je geen uitzicht meer hebt. En als je de Satan wel gelooft. Als die dood die op je afkomt, je bang en bevreesd maakt. Ja, maar het is toch een laatste vijand? Dat is waar, gemeente, maar wie is nou sterker dan al dat geweld? Is dat niet hem die het leven is?
En die zo kennelijk heeft getoond dat u een hoorder is van de gebeden. Elia, je hebt Izebel en Ahab niets te verwijten. Maar hoe is het met je eigen hart? Als je nu geen moed hebt, het is toch Israëls God die krachten geeft. En als je het dan op dat moment niet kunt vinden, wees stil voor God. Buig. En belijd, Heer, ik weet de weg niet. En als ze mijn ziel zouden nemen, mag het tot uw eer zijn. En dan zien we, gemeente, dat ook zo'n moedeloze, zo mag ik hem toch wel noemen, Elia, dat kan zijn vanwege de uitputting, wat hij allemaal heeft meegemaakt, dan geen raad weet waar hij nu heen moet. Ja, naar boven. In plaats van daar, denkt hij, zal ik naar het noorden vluchten? Of naar de kant van de zee? Want daar kan hij niet blijven waar hij nu is. Zal ik misschien bij de schoonzoon van Ahab in Izebel het land doortrekken? Is dat nog een buffer waar ik straks veilig kan zijn? Zal ik naar de woestijn gaan? Kijk, gemeente, daar gaat hij. En waarom gaat hij nu? Is het niet om de stilte op te zoeken? Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Dat als zijn gedachten zo verward zijn, dat hij niet de weg van de Heere met zijn eigen leven weet, maar bovenal ook dat hij niet begrijpt hoe de Heere nu handelt met zijn eigen volk. Hoe is dat nu? Dat hij niet durft te blijven de plaats waar hij nu is, maar in zijn radeloosheid naar de woestijn gaat. En we hebben het gelezen, als hij dan bij de woestijn komt, bij Zeba, dat hij daar zijn jongen achterlaat. En nog een dag reis, 40 kilometer verder, de stilte opzoekt. En waarom dan? Nu, gemeente, het blijkt dat als het die plaats is, dat hij daar dan denkt, zo is het goed. Nu is het wel genoeg. Ik heb mijn taak verricht, werk is gedaan. En nu kan ik wel stoppen. Ach, wat zijn dat menselijke overwegingen geweest, ook van een kind van God. Want het is waar, er zijn momenten dat je hard moest werken. En dat je geen tijd had om een ogenblik stil te zijn voor de Heer. Maar je kunt zelfs onder je werk kun je bidden. Maar nu, als het erop aankomt en hij radeloos is, dat hij dan een plaats zou mogen vinden waar hij zal bidden. Maar we lezen het niet. We kunnen dat toch geen gebed noemen, gemeente? Als hij daar onder een jeneverbesboom, een braam, een struik, waar een bremstruik van 1 meter of 2 hoog met veel takken, waar hij zich wegstopt. En dat hij denkt, laat ik maar gaan sterven. Helaas, gemeente, wordt het zelfs van oude mensen die het zeggen. Nee, niet zoals de wereld. Voltooid leven. Soms te weinig aandacht. In zo'n verzorgingshuis. Misschien geen kinderen meer. Misschien mensen uit de gemeente die ze al zo lang niet meer hebben gezien en ze vergeten. En dan hoor ik ze nog wel eens klagen. Er is niemand met wie ik over de Heer en zijn dienst kan spreken. En dan snijdt het door je ziel, gemeente, als je zo'n godvrezende vrouw hoort zeggen, ik wou dat ik dood was. Je kunt het bijna niet begrijpen. Dat je zegt, hoe kan dat nou? Kan dat nou met genade bestaan? Kijk, dat je naar het leven verlangt na de dood, dat is wat anders, gemeente, dan dat je naar de dood verlangt. Maar er zijn niet alleen oude mensen, soms jonge mensen. Is het aandacht trekken? Is het niet precies weten hoe je moet reageren? Of wat is er dan veel gebed nodig?
Niet alleen opdat ze bewaard worden voor het kwaad waarvoor de Heer tegen waarschuwt, maar dat ze het geloof mogen ontvangen. Dat er een taak is, een roeping is. En bovenal dat ze gaan leren dat het toch een God is die naar het gebed hoort. Zelfs van moedeloze mensen. En daarom is het zo belangrijk dat de schrift ons op vele plaatsen zegt, zoals Christus zelf heeft gedaan. 'S Morgens vroeg. Of 's avonds tot laat in de nacht. Om aan te roepen in de dag der benauwdheid. Om hart en oog op te heffen naar omhoog. Om hem aan te roepen. Dat is de weg die de Heere wijst. En als we hier dan Elia horen zeggen, Heere, neem mijn ziel, mijn leven maar weg. Dan moeten we toch wel zeggen dat hij van zijn plaats af is. Althans, de Heere zegt het hem straks. Bent u wel op die plaats, gemeente? De plaats van het gebed. Hebben we een binnenkamer? Ook weet al dat er ook zijn die dat niet begrijpen wat het is. Onlangs kreeg ik een boekje onder ogen van een meisje die had over een buitenkamer gesproken. En met andere woorden, die binnenkamer en de dingen van de kerk en dat bidden, dat helpt toch niet. Je moet de wereld in. En je moet het maar dicht timmeren. Maar een binnenkamer, jongens en meisjes, dat is toch een plaats waar je niet gestoord wordt. Bij de ogenblik de stilte mag zoeken. En dat kan dus zelfs onder zo'n jeneverbesboom. Dat kan ook daar zijn. Stilte zijn waarvan de psalm zegt dat dan als de gedachten zich vermenigvuldigen en dat mag tot gebeden worden, dat dan de vertroostingen van de Heer je ziel verkwikken. Zeker, daar gaat wat aan vooraf. Daar gaat een terechtwijzing aan vooraf. Want bidden, dat is allereerst, zegt onze belijdenis, de enige en waarachtige God te kennen. En dat we alleen tot hem kunnen naderen in het waarachtige bed om Jezus wil. En dat hoort er ook bij, het uitstorten van je ziel. Maar eerst het ware gebed wat verhoord zal worden, dat is bidden in het geloof. Kan zijn die zei, je kunt het niet eens zo goed onderscheiden wat nou het eerste is. Is nou eerst bekering en geloof? Of is nou eerst gebed? Nou, de Heere zegt in ieder geval, waar bekering komt, komt gebed. Zie, hij, zij, bid. En dan blijkt het dus ook, dat hoe donker de weg voor Elia is, en misschien uw weg ook wel. Want ik hoor al iemand zeggen, ja, maar ik ben zo biddeloos. Wat moet ik nu eigenlijk vragen? Ik bid zo naar mezelf toe. Nee, ik bid nog niet om de dood. Maar ik bid en ik krijg geen verhoring. En ik bid om bekering en het zie het niet. Zou ik me niet hebben ingebeeld? Of zou mijn taak misschien ten einde zijn? Ach, we kunnen er allerlei redenen zijn dat een mens zijn gebed niet hoger komt dan zo'n jeneverbesboom. Dan het plafond. En dat het terugkeert. En dat er geen verwachting, geen hoop komt. Geen sterk verlangen komt. Geen uitzien komt naar die tijd dat de Heer verhoring zal geven. Nou, hier zien we het gemeente dat blijkbaar daar een moment, en niet maar één moment, een tijd van stilte moet zijn. Niet alleen maar in je gebed. Maar als dat gebed is uitgesproken, dat er ook uitgezien wordt, God des levens, ach wanneer, zult u verhoring geven. En mag ik ontvangen wat gevraagd is. Dan zegt het wel eens zo, jongens en meisjes. God verhoort het op zijn tijd. Dus daar zit die stille tijd tussen.
dat het zo stil is, de hemel gesloten blijft. God verhoort op zijn wijze. Dat je iets bidt en de Heer verhoort, wel op een andere manier dan je had gevraagd. Maar ook de mate waarin God verhoring geeft. God geeft niet alles tegelijk. Hij wil zo gaarne dat we telkens maar weer zullen vragen. Dat zien we ook hier, bij deze Elia. Ook als hij daar onder die boom is en hij gebeden heeft. Zeg de Heere, door middel van een engel. En ik weet niet hoe het in uw vertaling staat, maar in mijn Bijbeltje stond engel met een klein letter. Maar dan ziet het een gewone engel. Een gezant van Christus wegen. Dat kan. Dat iemand en een woord van de Heere komt. Misschien een dagboekje dat aanspreekt. Of een tekst uit het woord dat in gedachtenis is. Of een stukje uit een gebed van een ambtsdrager bad. Door mijn nood gebonden, in u mijn hoog vertrek gevonden. Zomaar twee regeltjes in een gebed. En daar blijf je bij. Het spoort je aan. En in plaats van bittere klacht, dat je ziet, er is een hoog vertrek. En dat de Heer daar de nood voor gebruikt, maar op zijn tijd. Om leidzaamheid te leren. Om te leren wat het is om geloof te beoefenen. En stil te zijn. Stil te zijn dat God spreekt. Dat moest toch die kleine Samuel ook? Hij dacht dat hij geroepen werd door een mens. Want hij kende de Heer nog niet. Althans zo nog niet. Daarom dat eerste gemeente, ook al zijn we bij tijden dan moedeloos, mogen we dan niet in de eerste plaats nu leren dat de Heer, als hij u bekeert en het geloof geeft, u zo heel anders doet gaan leven dan u voor die tijd leefde. Want als we in de wereld leven, zijn we altijd druk. Hebben we geen tijd om stil te zijn. Om God te laten spreken uit zijn woord. Om op te merken welk antwoord God u geeft. Dat is onze tijd. Dat is als er ongeloof is. Als we geen nieuw hart hebben. Dan praten we. Misschien over de dingen. Zeggen we woorden tot God. Maar dat is geen bidden. Bidden, dat is die gestalte. Heere, ik heb geen moed. En geen geloof meer. Ik heb niets. En ook als we dan die woorden uitspreken. Misschien niet met verwachting meer. Er is een God in de hemel die hoort. En die weet wat van zijn maagd is te wachten. En dan zeg je zulke onvrome dingen. Hij die Elia lief heeft. Hij weet wat van zijn kind is te verwachten. En hij zegt toch, dat is mijn liefste. Heeft niets vrooms gezegd. En als die engel gekomen is, heeft de Heer voorzien. Had hij niet eens om gevraagd. Maar hoort u ook, gemeente, dat de Heer niet zijn gebed verhoort. En dat hij niet krijgt wat hij gezegd, gevraagd, dat Heer, neem mijn leven maar weg. Nee, integendeel. Hij mag eten. Wonderlijke wijze waren daar koeken, stenen gebakken. Dus drinken. En weer mag hij gaan slapen. Waarom? Kijk, gemeente, blijkbaar is dat niet al iets heel algemeen menselijk. Als je naar zulke krachtinspanningen de rust moet zoeken, dat alles heeft zijn bestemde tijd. Moet op tijd eten, moet op tijd rusten, om op tijd weer ons werk te kunnen doen. Maar er is ook tijd nodig om ziek te zijn. Er is tijd nodig
om die geest van de Heer in ons te laten werken. Zeker, hij kan het op eenmaal. Maar het blijkt dat de Heer zelfs bij deze Elia, die wetshandhaver, ook een wetmatigheid heeft gelegd in zijn hart. Dat hij de tijd moet nemen om stil te rusten. En dan kan zelfs in de rust de Heer spreken. Soms als je niet kunt slapen, waar zijn dan je gedachten? Ben je zelf? Wat je allemaal mist en niet hebt? Ongenoegen misschien? Waarom overkomt mij dat? Want dat is ook blijkbare zelfmedelijden. Niet dus wat ben ik slecht, maar wat heb ik het slecht? Op zichzelf gericht. Zo'n moedeloos mens. En toch, al is hij niet vroom, gemeente. De Heere, hij ziet hem daar. Zult u stil zijn voor God? Waarom? Ik hoor iemand zeggen, maar ik zou zo graag van gebedshoring willen spreken. Ik zou zo graag willen vertellen dat God mij heeft uitgered. Ik zou graag willen vertellen hoe God mij heeft bekeerd, maar ik kan het niet. Ik zou zo graag goed willen spreken van God, maar er komen geen woorden uit mijn mond. Al geeft de Heer mij de gelegenheid. Allemaal zonde. Wat ons tot schuld en vooral tot smart moet worden. Opdat we deze heilige God, die een hoorder is van de gebeden, niet wordt aangelopen als een waterstroom. Kijk, gemeente, dan zult u zelf schade lijden als het gebed stagneert. Er staat toch nergens in de Bijbel dat bidden iets makkelijk is? Oh ja, wij zeggen het even bidden. Nee, niet even. Eerst bidden. De tijd en de gelegenheid nemen. En zeker als het zo lang duurt. Houd sterk aan in de gebeden. Laat uw gebeden niet alleen maar met bidden, maar ook met smeken bekend worden bij God. Dat is heel wat anders, gemeen. Met smeken, dan stagneert het gebed. En dan toch smeken. Weer nieuwe kracht ontvangen. Zo heeft toch Jacob geworsteld met God. Kijk, dat is de weg waarvan we mogen zien dat de grote voorbidder het aan zijn kerk heeft willen leren. Toen hij daar in de hof geworsteld heeft. Als een worm en geen man. Gekropen heeft, letterlijk. Zo laag. Lichamelijk. Geestelijk. Zo in de vernedering. En de hemel, God, zijn vader antwoordde niet meer. Er kwam niet meer die stem. Dit is mijn lieve zoon, hoort u hem? Er kwam ook een engel, dat was hier bij Elia. Voelt u, gemeente, wat het voor Christus heeft moeten betekenen? Nee, hij heeft niet de moed verloren. Integendeel. Hij is gewillig gebleven. En mocht zich verenigen met de wil van zijn vader. Uw wil geschieden. Dat hoort dus ook blijkbaar bij het gebed. En Elia heeft toch maar steeds gebeden, mijn wil geschieden. Dat is de zonde van het paradijs geweest. En nu blijkt dus dat er die overblijvende, die inwonende zonde ook bij Gods kinderen zit. Dat is niet vroom, gemeente. Vroom is dat je wil wijken van de paden van het kwaad. Vroom, dat is in de goede zin God vrezen. Net zo lang wachten tot de Heer om Jezus wil verhoring geeft. Dat is de beste verzekering dat het een waarachtig gebed is geweest. En u weet wat Jacobus 5 zegt, dat Elia was een mens van gelijke gedaante en beweging als wij. Dus het kan niet anders. Dan zullen er ook onder ons wel zijn die zeggen, ik ben zo moedeloos. Het helpt toch allemaal niet. Nou, als dat het eerste is, gemeente, wat we moeten zeggen, dan zeg ik toch, benijd die mensen maar niet. Die iets willen zijn, die iets willen zeggen, die iets willen vertellen. Spreken is zilver. En voor God zwijgen is goud. Goud, als God ons ontdekt aan onze zonde en schuld. Als we zien wie wij zijn. Namelijk dat er één is die het goud van de genade heeft. Om die zonde te vergeven. Zwijgen, gemeente. Als je de hand op de mond legt. En geen verontschuldiging meer hebt. Niet een ander meer de schuld geeft. Izebel, Ahab, hun profeten. Nee, ook als je jezelf niet meer kunt vrijspreken. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En als je niet ontkent dat God, als je het recht wil treden en gade staan, onze ongerechtigheden geen kwaad kan doen. Zwijgen, gemeente. En niet ongeduldig klagen over de gevolgen van de zonde. Maar als een levende ziel een oprechte klacht mag opzenden tot God. Het zijn niet veel woorden. Dat is een zucht van de geest. Heer, help. Wees mij genadig. En daarom mocht de profeet rusten, stil zijn, hoeft niet te werken, maar hij mocht slapen. Kijk, gemeente, dat is het grootste. Als we in die omstandigheden de gemeenschap van Christus missen. En dat we zeggen, Heer, ik ben een ellendig mens. Maar u bent toch een voorbidder. Stil zijn, gemeente. Als u de nabijheid van de God mist, dan weet u wat dat is. Uit het verleden. En als je daarnaar verlangt, kom, weder, Heer. Kom haastig. Nu iets van die tweede gedachte nog. Want als de profeet is wakker geworden en voor de tweede maal dus door die engel is aangesproken en gezegd is, je bent voornemens een lange reis te gaan maken, dan moet je eerst eten en drinken, want anders zou je de reis niet kunnen voleindigen. En dan is hij gegaan op een weg waarvan wij moeten zeggen, een weg, een eigen gekozen weg, waarvan de Heer hem laat gaan. We zouden kunnen zeggen, waarom heeft de Heer hem niet gelijk gezegd? Dat mag niet, Elia. Waarom heeft de Heer hem die weg laten gaan? Wel, is dat niet gemeente waarvan we moeten zeggen, als een mens een weg kiest die hem wellicht aangenaam schijnt, dat hij er dan pijnlijk achterkomt en dat hij zelf schuldig staat aan die eigen gekozen weg waar hij zelf in heeft gebracht. Waar hij zichzelf ook niet meer uit kan halen. En dat er dan dat wonder gaat gebeuren dat het bij God vandaan gaat komen. Zeker. Dan bindt de Heer de nood op. Leert hij ons bidden. Maar de verlossing, zoals bij Manasse bijvoorbeeld, heeft hij geen 20 jaar daar onder de doornen gezeten. Nou, Elia hoeft niet zo lang onder deze jeneverbesboom te zitten. Maar de Heer heeft het hem wel gevraagd. Wat ben je nu eigenlijk aan het doen, Elia? Zo zou je toch mogen vertalen? Wat doet, wat werkt gij, Heer? Elia, je moet werken. Zeker, je mag slapen, je mag rusten, stil zijn. Maar als het morgen licht weer daagt, dan wacht de plicht. En dan ligt hij daar werkloos. Hij klaagt weliswaar. Maar er is een ander werk voor hem te doen. En dan komt gemeente tot twee maal toe. Je zou zeggen, daar is hij zo met zijn geest mee bezig dat hij niet eens goed nadenkt. Dat de Heer zegt, wat doe je nu? Wat is je werk, Elia? Hij zegt, en dan komt hij toch weer met zichzelf vooral, dat hij zo zijn best heeft gedaan. En als hij dan heeft geklaagd over die ander,
die altaren hebben omgeworpen en de profeten hebben gedood, en dat Hij alleen de enige nog is die weet wat het is om een bidvertrek te hebben. En dat Hij de enige is die weet van verhoring op het gebed. Maar Elia, bid eens onder ons. Hoe was het ook weer met Obadja? 2 x 50 bidders verborgen. Die mensen konden hun werk ook niet doen in het openbaar. Wat zouden ze gedaan hebben, gemeente, in die kloven van de steenrotsen? Zeker, ze moesten eten. Maar bidden is ook werken. Geestelijk werk. En dat is, gemeente, waarvan de Heer, die almachtige God, hem nu van gaat overtuigen. Jouw werk is bidden, zoeken, kloppen, vragen. En als we ons dat mogen indenken, gemeente, hoe het is gegaan, dan lees ik allereerst van Elia dat hij dan door de Heer wordt genodigd om uit die kloof waar hij naartoe was gevlucht, uit die plaats bij de berg Sinaï, wij dachten aan het verleden, om uit die plaats nu uit te gaan en te zien dat de Heer hem nu niet met woorden terecht wijst. Kijk, gemeente, God kan soms spreken in de weg van zijn voorzienigheid. Dat je achteraf soms kennelijk mag zien dat de Heer dat heeft bestuurd. En als dan de profeet door God wordt geroepen om daar buiten te staan, dan lees ik allereerst dat daar de Heer zijn almacht toont. Wat het precies geweest is, daar zijn de verklaarders niet helemaal duidelijk over. Sommigen denken, zou de Heer daar die legioenen engelen hebben gezonden? Maar in ieder geval, de verklaarders wijzen allemaal, het was waar de profeet op had gehoopt. Als ik nog weer eens bij de Sinaï mag zijn, de berg Horeb, de berg van de wetgeving, dat ik nog weer eens zo'n belevenis, zo'n ervaring zou mogen hebben zoals het eenmaal was, toen God zich van de hemel aan Mozes heeft geopenbaard. Toen heeft de Heer toch ook die berg laten trillen, zodat de rotsblokken scheurden. En God heeft de top van die berg, waar hij in die wolkkolom was, laten doorschitteren van de bliksemschichten. En het volk was zo benauwd aan de voet van het berg, dat ze voor die almachtige God zijn weggevlucht. Wij kunnen niet nader tot die God. Jij moet maar gaan, Mozes. En nou is hier Elia. Hij wordt hier geconfronteerd met de machtige daden van de schepper van hemel en aarde. God laat zien dat hij spreekt in het geluid van de donder. En dan zeggen vader en moeder wel eens, jongens en meisjes, als het onweert, stil zijn. God spreekt. Dat we besef hebben van de majesteit van God, dat de vrees om ons hart slaat. En als je het merkt, als het vuur van de hemel komt, je zou zomaar getroffen kunnen worden. Of je woning zou zomaar je leven kunnen beëindigen. En dan moet je voor die almachtige God verschijnen. En kan het dan in zo'n gestalte? En daarom stil zijn, gemeente. Stil zijn. Ook al gaat het rumoer van de wereld door. Of is het misschien je hoofd zo verward dat je niet kunt bidden. Wees dan toch maar stil voor God. Heb maar ontzag en besef dat er toch ondanks alles een God is die de hemel en u en jou geschapen heeft. Een almachtig God waarvan onze belijdenis zegt, die om Jezus wil een goede tieren vader wil zijn. Die in het rijk van de natuur spreekt, maar veel heerlijker in het rijk van zijn genade. Die juist daardoor gebruik maakt
En dat is gemeente, als we bij die tweede gedachte ons afvragen, waarom gebeurt dat nu allemaal zo? Waarom is het in het natuurtumult? En terwijl toch, kind van God, rustig kan zijn. Zeker, dat kan een doodse stilte zijn. Maar ik lees niet dat Elia bang is en weer de rots invlucht. Ik lees wel dat hij daar staat, onder de indruk van de majesteit van God. Ik lees ook niet dat hij knielt. Zelfs niet als de Heere het hem nu zegt. Elia, jij verwachtte toch door jouw prediking dat er zo'n bekering kwam. Dat de aarde zou trillen. En dat de bergen het gedaver van het gejuich zouden horen. De Heer is God. En toen het weer voorbij was, toen ben je moedeloos geworden. Maar Elia, en ook u die in uw leven niet kunt ontkennen dat er uitreddingen zijn geweest van God in het verleden. Dat de Heer kennelijk bemoeienis heeft God in het natuurlijke leven. Het is diezelfde God die de schepper van hemel en aarde hier, Elia, de les leert. En wat is dan die les, gemeente? Als hij zo almachtig is om de dingen in de natuur te leiden en te besturen in de weg van zijn voorzienigheid, zou hij het dan ook bij zijn kind, en zij die onbekeerd zijn, die durfden zelfs een kind voor God zijn, zou hij dan niet kennelijk willen tonen op het gebed dat de hemel gescheurd wordt, dat hij antwoord geeft en dat hij zo in het rijk van de genade wil werken. En dat zien we, gemeente, als Elia voor de tweede maal weer heeft gezegd dat hij zo ijver is geweest en dat zij het verbond hebben verlaten, dan zou je afdenken, Elia, heb je nou niets geleerd van de Heere? Je hebt weliswaar de hand op de mond gehad, je bent stil geweest. Maar de Heere wil toch je hart neigen. Je zegt, ik ben alleen overgebleven. Elia, u denkt helemaal verkeerd over wie God nu is. En het moet bij u anders worden. U bent misschien ongeduldig. Waarom antwoordt de Heere niet? Hij is toch machtig, hij kan het toch doen? Ja, maar hij wil het alleen doen. Als een goede tieren God en Vader. Door Jezus Christus. Daar moet het dus brengen. Het gaat dus niet om al die uitreddingen. En groot, werp het niet weg. Wijs het maar als een pleitgrond aan. Gedenk maar hoe de Heere voor deze uw hulp heeft bewezen. Maar het gaat om het kennen. Dat u, Elia, voor het eerst of bij vernieuwing een borg voor uw schuld hebt en een God voor uw hart. Daar werkt de Heer naartoe. En als we dat in onze tweede gedachte hebben mogen zeggen, dat dan de Heer ook bij die tweede keer, dat hij precies hetzelfde zegt, de Heer nu wel antwoordt. Hoe dan? Wel, gemeente, als daar dat onweer voorbij is en die stevige wind is gaan liggen. En als nu de bliksemschichten gaan licht inhouden en in die wolk terug zijn, dan komt daar wat er dan staat in ons stukje van de tekst. Letterlijk zou je zo kunnen vertalen, gemeente. Als het stil is, dat kan buiten zijn in het rijk de natuur, onder de hemel. Als een verdrietig sterfgeval is gekomen. Als je bij een ziekbed staat, dan fluister je. Dan spreek je zachtjes. Opdat niemand het anders zal horen. Zo persoonlijk. En dat staat er letterlijk, gemeente. Dat suizen van een zachte stilte. Het is een stem, dat is waar. En niet een mensenstem. Ook geen engelenstemmen meer. stem van God. Die zachtjes spreekt. Spreekt zonder woorden te gebruiken. Maar het is het spreken van die stilte. Als God daar is. Dat de Heer zo nabij is. Dat Elia nu wel knielt. Zijn aangezicht met zijn kleed omwikkeld, zoals eens bij Mozes is geweest. Toen hij met God mocht spreken van aangezicht tot aangezicht. En die kon bestaan. En dat de Heer heeft gezegd, ik zal in het voorbijgaan mijn heerlijkheid aan je tonen. En toen heeft Mozes wel de stem van God gehoord wie God is. Had hij bekendgemaakt. Kijk gemeente, we kunnen heel eenvoudig zeggen. Dan spreekt Christus. Elke keer. Als u het woord van God hoort. En als de geest daarin mee mag komen. En het stil wordt hier van binnen. Laat de wereld woeden. Stil te zijn. En te knielen. Nu wel te knielen voor God. Buigen voor de Heer. Dan kan het alleen om Jezus wil. En daar wil de Heer niet alleen maar Elia hebben. Daar wil de Heer ook u, jou en mij hebben, gemeente. Het is de weg waarvan je moet zeggen, in die stilte overdenkt hij nu het antwoord wat God hem geeft. En dan staat er in de Bijbel niet precies wat de Heer tot zijn ziel heeft gesproken. Daar moet dus blijkbaar ook van afblijven. Dat kan dus zijn als er stille, vrome lieden zijn, man of vrouw, die soms niet eens aan elkaar vertellen wat er in de binnenkamer is afgespeeld. Die niet altijd kunnen vertellen wat er onder de preek is gebeurd. Als de Heer ze heeft terechtgewezen. Maar je ziet het niet alleen, gemeente, aan henzelf. Je ziet het aan hun leven. Dat ze God hebben horen spreken. Maar dan moet je het toch kunnen vertellen, zal iemand zeggen. Maar gemeente, het gaat om waarheid en oprechtheid. Het gaat om wat de geest, die geest van de genade en de gebeden, wat de geest tot de gemeente en tot zondaren te zeggen heeft. Nou, er zijn er zoveel toepassingen te maken, gemeente, als het gaat in het leven van hem die hier weer terug wordt geroepen. Terug, Elia, naar je werk. Dat is het antwoord van God. Dus dat weten we wel. We weten niet precies wat de Heer nog meer in het zuizen van die zachte stilte heeft gezegd. Maar wat hoorbaar is en wat beschreven staat, is evenzeer het woord van Christus. En wat is dat woord dan? De oordelen komen. En dan moet je Hazael, die heidense koning, gaan zalven. En Jehu, verschrikkelijk gemeente Jehu straks, als hij aan het bewind zal komen. Zoals allemaal doden. Ga hem zalven. En jij moet Elisa straks gaan roepen en zalven. Ziet u dat er nog lang de taak voor Elia niet is afgelopen? Ziet u dat u daarom en jij ook niet kunt zeggen, mijn taak is voorbij. Mijn studie helpt niet. Mijn werk zit me tegen. Catechisatie begrijp ik niet. De preken vind ik te moeilijk. Ik laat de Bijbel maar dicht. God spreekt, gemeente. Allereerst door zijn woord. Maar hij spreekt ook door de omstandigheden van uw leven. Zult u erop merken welk antwoord God u geeft? En als u het nog niet ziet, zult u dan eerst zien dat hij alleen spreekt om Jezus wil. We moeten dus hem leren kennen. En dat is, voordat het sterven bij ons gaat worden, wel belangrijk dat we dan stil zijn geworden voor God. Dat we eens met God zijn geworden. Dat God het niet verkeerd doet. Maar dat de schuld altijd bij ons is. En dan is er plaats. En dan zeggen de uitleggers ook, gemeente, wat hier ons nu wordt voorgehouden, was niet alleen maar een les voor het natuurlijk leven, dat God almachtig is, maar het is de weg, de orde, waarin God een mens bekeert. Eerst in die weg van ontdekking. Ik zeg niet welke trap of mate. Daar is de Heer vrij in. Om werkelijk plaats te krijgen voor de Heer Jezus Christus. Daar zal toch ook iets zijn. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En dan, als dat er mag zijn, dan blijkt de wet niet te kunnen bekeren, gemeente. Die wet is nodig tot ontdekking. En al was je bezig om aan die wet te voldoen. Dat had Elia toch immers ook gedaan. Heere, ik heb geijverd. Maar die ijver van Elia maakt echt niet zalig. En toch, het is de weg waar langs de Heere verder gaat werken. Elia, jij denkt dat je werk klaar is. Je moet het werk gaan overdragen. Maar ik zal je nog een poosje sparen. En zul je vooral gaan vertellen dat zij die gezalfd zijn ook Christus moeten leren kennen. Dat ze alleen maar door deze zaligmaker hun werk kunnen doen. Of je nou een koning bent, ambtsdrager in het koninkrijk van God, waar hij zijn kinderen heeft. Of als je nou een wereldgrote bent, misschien bidden we helemaal niet meer voor die wereldgrote in Amerika. Of waar dan ook in de wereld. Ook zij kunnen alleen maar op het gebed het werk verrichten. Maar hoeveel te meer dan gemeente. Als we die Christus moeten leren kennen. Dat hij het zegt. Het gaat in die weg. Is uw ziel nog van uzelf? Bepaal je de levensreis zelf nog? En zeg je dan, Heer, u moet het maar zo doen als ik nu aan u vraag? Maar zo werkt de Heer toch niet. Bekering is juist andersom. Dat we gaan vragen naar de wil van de Heer. En daarom is dat ook een les voor u. We gaan wel op reis naar graf en de eeuwigheid. Kunt u straks de getuigen tonen, gemeente? Nee, papier is geduldig, dat bedoel ik niet. Het moet wel waarheid zijn. En wat mogen we dan zeggen? Nou, Gods woord is de waarheid. En als Christus verwachting geeft op zijn woord, zal hij nooit hen beschamen. Die zeggen, Heer, u belooft het, maar ik heb het niet. Geeft u het, Heer, in de weg van het gebed. Ja, maar ik bid er al zo lang om. En ik ben straks bevreesd als nou sterven wordt en mijn ziel aan hem niet behoort. Wat mis ik dan? Kijk, gemeente, de liefde Gods. Dat is dat je eenswillend met de weg van de Heer mag wezen. Nee, niet de makkelijke weg. Allen die godzalig willen wandelen en zalig zullen worden, zullen vervolgd worden. Ook daarin is het verschil in tijd, trap en mate. Maar toch als het ons maar aan het beeld van Christus gelijkvormig maakt. En dat is de bekering. Zijn beeld gelijkvormig te worden. Evenzeer weer in die weg van de vernedering. En zal het aan het einde van de reis. Soms zie je bij tijd alles. Dat je het mag zien. Op de lieflijke bergen. Maar door de dalen heen. Om daar te mogen komen. Waar de Heer de tranen van de ogen af zal wissen. En waar geen doodse stilte meer zal zijn. Geen opstand meer zal zijn. Maar waar het huis des Heren zal mogen druisen van de vreugd die er mag zijn. Dat zulke ellendigen die thuis mogen komen. Dat de Heren op hun nood geschrei wonderen heeft gedaan. Ziet u? De weg waar langs. Door de vernedering naar de verhoging. Mag dat nou ook uw uitzicht zijn, kinderen des Heren. En kunt u daaraan weten? Wat bekoort u nu? Wat is nu het meeste wat u lief heeft? Mag het zijn dat u zegt, ach, de Heere heeft door genade mij nog lief. Er is bij tijden een levende hoop en een vurige liefde. En dat uitziende, dat biddende geloof. En dan zal de Heer uw wens geven. Ieder mens krijgt zijn wens. En zal hij ook aan zijn kinderen geven waar ze naar hebben uitgezien. Wat dan? Wat in stil geloof. Hebben verwacht. Dat was het eerste coupletje, gemeente. Maar dat laatste coupletje, dat zegt het zo. Mijn liefste, Elia, kinderen des Heren, mijn liefste heeft niets vrooms gezegd. Integendeel, toch heeft men hem en haar op Gods tijd in het graf gelegd als een van wie de ziel aan hem behoort. En het geloof zegt, en ik weet, God houdt getrouw zijn woord. Amen. Samen eindigen met gebed. Leer ons werkelijk bidden, Heere, in die gestalte, dat we eerlijk moeten belijden dat de verandering zelfs in onze woordkeus niet van ons kan komen. En dat u nochtans uzelf openbaart in dat heilige blad, als het gelezen wordt, dat er stilte moet wezen aan tafel, op school, in de kerk. Maar ook stil te worden. Het is het werk van uw geest. Doe het, Heere, onder dit volk. Welke omstandigheden we ook in de komende weken wachten. We kunnen er tegenop zien. Lichamelijke vragen. Wat hangt het vaak samen met de geestelijke vragen die er dan ook komen. En toch, we mochten het horen, Heere. Uit uw heilig blad. Wat beschreven staat dat uw woord betrouwbaar is. Dat u uitkomst geeft boven bidden en denken. Dan zal uw naam verheerlijkt worden. Hierin begint, zoals straks volkomen, mag het onder dit volk ook zijn. Geef ook, Heere, als dat moment zou komen, dat we mogen weten op wiens werk we kunnen sterven. Dat we die goede gronden mogen kennen als ellendige, verlost te worden van onszelf. En begrepen in de voorbeden van die hemelse voorbidder. Schenk het, Heere, aan de gemeente. Een biddend leven. Biddend op bekering. En deze week, als er een biddag zal zijn, dat u een hoorde wilt zijn. Ga ons met uw heiligt voor. En dat kon het zijn, we daarvan mogen spreken met u. En wellicht ook op het blad kunnen beschrijven wie u bent. Zo mag de kerk gaan, Heere. Van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal voor u verschijnen, zonder verschrikken, met het woord des levens voor uw aangezicht. Om dan te zien dat u leeft. Schenk het, Heere, als we dat leven niet kennen. Bekeer ons, leer ons, leid ons. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Vergeef ook de zonden die er waren, het spreken en luisteren. En past u het zelf toe met uw Heilige Geest. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit 131, het laatste vers dat Israël op de Heere vertrouwt. Verheft uw harten tot God, ontvangt biddend zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.